Ja, beste Koster, nu staat hij op groen. We gaan nog even terug naar de schriftlezing. De schriftlezing is Handelingen 4 tot en 12. Bij zijn vader. Mededelingen namens kerkraad. Slotzang bij de kerk. Bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen uit Weerklank lied 189 vers 1 en 4. En daarna lied 194 vers 1 en 4. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Maar het laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 47, daarvan het eerste en het derde vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Want vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Gemeente, belijden wij nu ons geloof en we doen dat vanmorgen met de kerk van de reformatie met zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. En willen in aansluiting daarop zingen uit Psalm 47 het vierde vers. Wat verstaat u onder opgevaren naar de hemel? En dan mogen we belijden dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen. En daar is tot ons heil, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Wat zijn menselijke natuur aangaat, is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit van ons. Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden, indien zijn mensheid niet overal is waar zijn godheid is? Volstrekt niet. Zijn godheid kan door niets omsloten worden en is alom tegenwoordig. En daaruit volgt dat ze wel buiten zijn aangenomen mensheid is, maar toch ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. En welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Ten eerste is hij in de hemel onze pleitbezorger voor het aangezicht van zijn Vader. En ten tweede hebben wij in hem ons vlees in de hemel tot een betrouwbaar onderpand, dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich nemen zal. En ten derde zendt hij van zijn kant ons zijn geest als onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Zullen we nu eerst met elkaar bidden en danken. Heren, zo komen we bij u op deze feestelijke dag. De dag waarop we vieren en gedenken dat u, Heere Jezus Christus, naar de hemel bent gegaan en daar de troon hebt bestegen. En aan de rechterhand van uw Vader gezeten bent. Als onze pleitbezorger, Heere, zo hebben we het zojuist ook beleden met de kerk. Als degene die daar er voor ons ten goede is, tot ons heil is. Want u regeert. U regeert vanuit de hoge hemel, vanuit de heerlijkheid van uw Vader en van de engelen. U regeert hier op aarde, met uw woord en met uw geest. En Heere, zo wilt u ook vanmorgen naar ons toekomen, in het gewaad van uw woord, in de gestalte van uw woord, en u wilt uw woord aan ons laten horen. Opdat u niet alleen uw kerk zou regeren, maar ook ons persoonlijke leven. Dat u daar ook koning zou zijn. En Heere, dan mochten we elkaar erin meenemen. Als gemeente, om daarover te zingen. Kroon hem met erekroon. Want u bent het lam op de troon. Heere, wij bidden u. wilt u in deze dienst, als we uw woord openen en uw stem mogen verstaan, dat evangelie mogen horen. Dat u daar aan de rechterhand van uw Vader bent en dat u dat ook hebt willen doen voor ons. Heren, daarvoor hebben we uw Heilige Geest nodig. Zonder uzelf, zonder uw heilige aanwezigheid kunnen wij niet. Kom in ons midden, Vader. Kom met uw Geest, Heer Jezus. Ga de rijen door en raak ons aan. Open ons hart, neem weg wat in de weg staat, Heer, alle barrières die wij van onze kant zo vaak opwerpen. Wilt u het wegnemen? Geef dat we in vrijheid en met goede aandacht mogen luisteren naar wat u vanmorgen ons te zeggen hebt. Heren, wij willen u bidden voor de wereld waarin wij leven. We zien er vaak zo weinig van, Heren, dat u koning bent. Er is zoveel dat nou dwars tegen alles ingaat wat u bent. Uw goedheid en uw macht, uw majesteit. Heren, wij weten dat eenmaal uw rijk ten volle zal komen. En Heer Jezus Christus, wij verlangen daarnaar dat u zou komen. Opdat u het kwade weg zou doen. Opdat u zou oordelen. En opdat u ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zou maken. Waarop gerechtigheid wonen zal. Heren, nu zien we om ons heen zoveel ellende en verdriet. Nu is er zoveel strijd. Wij willen u bidden. Wilt u vrede geven? En wilt u uw kerk in deze tijd ook bewaren? Wilt u haar dicht bij uw woord bewaren? En wilt u haar vanuit uw woord ook zegenen? Ja, Heren, laat het zo mogen zijn dat die kerk u zich ook geborgen weet bij u. Heren, geef dat ook aan ons, aan onze kerken. U bent de koning. Houd u ons ook vast. En bewaar ons bij u en bij uw woord. En geef, Heren, dat we daarin ook gezegend worden. Wanneer we die weg zoeken. Ook wanneer dat soms betekent, Heren, dat het tegen de klippen opgaat. Wij willen u danken voor uw trouwe zorg dat we vanmorgen hier in de kerk konden komen. We willen ook bidden voor de jongeren die vanmorgen niet bij ons zijn omdat ze op kamp zijn. We willen u danken, Heren, dat ze elkaar mogen hebben, hun leeftijdsgenoten, en dat ze samen ook u mogen zoeken en ook samen mogen spreken over wat het betekent om u te dienen en te leven tot uw eer. Heren, wilt u hen met de begeleiders ook goede dagen geven. Heren, wij willen u bidden of u zo met een ieder van ons wil zijn. U weet wat we met ons meedragen. U kent onze moeite en ons verdriet. U kent ook onze dankbaarheid en onze blijdschap. Heren, we komen daarmee voor uw aangezicht. En wilt u ons tegemoet komen deze morgen met uw woord en geest. En raak ons aan. Heren, zo bidden wij tot u. Vergeeft u genadig al onze zonden. Want als we tot u bidden, Heren, dan beseffen we dat we niet verdienen dat u naar ons luistert. Maar zie ons dan aan in uw Zoon, Jezus Christus, die aan uw rechterhand is. En die daar voor ons pleit. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, stel je eens voor dat je op het schoolplein ruzie hebt gekregen. En een van je vriendjes, die beschuldigt je ervan dat jij het was die hem heeft laten struikelen. Hij was gevallen, toen was hij opgekrabbeld en toen kwam hij met een kwaad gezicht naar je toe lopen. En toen zei hij, jij hebt mij laten struikelen. Door jou heb ik een bloedende knie. Maar stel je nou eens voor dat je dat helemaal niet gedaan hebt. Wat zeg je dan? Dan zeg je, nou, nee hoor, niet eens, ik heb het niet gedaan. En misschien wijs je wel naar iemand anders. Hij was het, zij was het. Maar ja, dat zal je vriendje misschien niet meteen geloven. Hij denkt echt dat jij het gedaan hebt. Nou, stel dan dat er iemand anders is, nog een ander vriendje, die zegt, nee hoor, ik heb het gezien. Hij heeft het echt niet gedaan. Ik zag hoe het ging. Weet je, je struikelde gewoon over die tegel die scheef ligt. En daardoor ben je gevallen. Kijk, op zo'n moment, dan pleit dat andere vriendje voor jou. Zo zou je dat kunnen noemen. Hij pleit voor jou. Hij komt voor je op, betekent dat. Hij neemt het voor je op. En misschien dat die ruzie dan wel verder wordt gesust. Dat het weer in orde is. Dat is altijd fijn als dat zo gaat. Dat het weer echt goed is. Nou jongens en meisjes, dat doet de Heer Jezus nou ook in de hemel. Vandaag is het Hemelvaartsdag. We vieren en denken er vandaag aan dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. En waarom heeft hij dat gedaan? Nou, hij is naar de hemel gegaan, zo staat er in de Bijbel, om voor ons te pleiten. Te pleiten. Om voor ons op te komen dus. Hij is naar de hemel gegaan om tegen de Heere God, tegen zijn Vader te zeggen, de mensen van wie ik houd, die ook van mij houden, ja, oh ja, ze doen heel veel verkeerde, zondige dingen, maar wilt u toch voor ze zorgen? Wilt u hun zonde vergeven? Want ik ben voor hun zonde gestorven aan het kruis. Ik heb het helemaal goed gemaakt. Nou, daar gaan we straks meer over horen. De Heer Jezus pleit voor ons. We gaan eerst met elkaar lezen uit de Bijbel. Gemeente, we lezen uit Handelingen 1 vanaf vers 4 tot en met 12. Handelingen 1 vers 4 tot en met 12, het evangelie van hemelvaart. En daarna lezen we in Romeinen 8 vanaf vers 31 tot en met 39. Handelingen 1 vanaf vers 4. En toen hij, de Heer Jezus, met hen samen was, met de discipelen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden zij terug naar de Olijfberg, naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is, en daar een sabbatsreis vandaan ligt. De tweede schriftlezing vindt u in Romeinen 8, vanaf vers 31 tot en met 39. Romeinen 8 vanaf vers 31. Als we dit hebben gelezen, dan zingen we uit Psalm 24, vers 4 en 5. Romeinen 8. Daar schrijft apostel Paulus, wat zullen we dan over deze dingen zeggen als God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. Na het amen van de verkondiging antwoorden wij met lied 383 uit de bundel Weerklank, de versen 1 en 3. We luisteren naar Romeinen 8, vers 34 en dan de laatste woorden van dat vers. maar we lezen over Christus die ook voor ons, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Romeinen 8, vers 34. Het thema voor de preek is: Christus pleit bij zijn Vader. We letten op drie dingen. Allereerst hoe hij pleit. Ten tweede voor wie hij pleit. En ten derde wat dat betekent. Dus Christus pleit bij zijn Vader, hoe hij pleit, voor wie hij pleit en wat dat dan ook mag betekenen. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, je ziet of leest dat wel eens in spannende detective series. Dan hebben de rechercheurs een vermoedelijke dader opgepakt en die zit dan, zo'n wat onguur type meestal, die zit dan in de verhoorkamer. Die wordt daar ondervraagd, er worden vragen gesteld en dan worden die vragen dringender en dringender. En dan op een zeker moment dan zegt die verdachte: ik wil een advocaat erbij. Nou, dat is niet iets dat je alleen maar in series of in boeken leest. Dat is ook iets wat zo geregeld is in ons land. Wie wordt aangeklaagd voor een misdrijf, die heeft recht op juridische bijstand. En de advocaat heeft dat ook als taak. Namelijk om verdachten of gedupeerden bij te staan in hun rechtszaak en het voor hen op te nemen. Nou heb ik zelf nog nooit in zo'n situatie gezeten, maar ik kan me voorstellen dat je als verdachte ook steun hebt aan zo'n advocaat. Zeker als je zelf weet en ervan overtuigd bent dat je onschuldig bent. Als je wordt aangeklaagd voor een misdrijf, maar je weet zeker dat je het niet gedaan hebt. Ja, dan kun je in de rechtbank natuurlijk heel duidelijk gaan zeggen: maar ik heb het echt niet gedaan. Maar dat zal de tegenpartij natuurlijk niet overtuigen. En als er dan een advocaat is die het voor je opneemt, waarvan je weet: hij gaat ervan uit dat ik het echt niet gedaan heb. Hij gelooft me. En hij zal zich ervoor inspannen dat ik word vrijgesproken. Nou, ik denk dat dat je dan rust geeft. Troost, hou vast. In een situatie waarin er vermoedelijk een heleboel door je heen zal gaan. Waarin er misschien ook wel allerlei dingen door je heen gaan waarvan je later spijt zou kunnen krijgen. Gevoelens van wrok, van bitterheid, van boosheid. Van, nou zal ik het toch eens even zeggen, vanwege dat onrecht wat je is aangedaan, zoals jij dat dan voelt. Juist dan is een advocaat er ook voor, om je tot rust te manen, om je weer bij zinnen te brengen en je voor allerlei dingen te behoeden waar je later spijt van zou hebben. Laat mij het woord maar doen. Ik zal het duidelijk maken. Ik zal jouw zaak bepleiten. Gemeente, vandaag vieren we het feest van Hemelvaart. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan, we hebben dat gelezen. Samen met zijn discipelen was hij naar de Olijfberg gegaan. Hij was met hen in gesprek geweest, maar dan opeens, terwijl ze naar hem kijken, opeens is hij weg. Even plotseling, als dat hij ook zich aan hen had vertoond na zijn opstanding. Toen waren de discipelen ergens in Jeruzalem bij elkaar geweest. Ze hadden zich verschanst. En toen opeens was de opgestane Jezus in hun midden gekomen. Zichtbaar, herkenbaar, misschien anders dan voor die tijd, maar hij was het, dat wisten ze zeker. En hij had hen ook nog zijn littekens laten zien. Ook aan Thomas, waar de spijkers hadden gezeten. In zijn handen, in zijn voeten, het litteken ook in zijn zij. Even plotseling als hij er toen was geweest, even plotseling is hij nu weg. En de discipelen, ze staren naar de hemel, maar ze zien hem niet meer. En twee mannen in witte hemelse kleding vragen het hen dan: wat staan jullie te kijken? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, die zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Jezus is weg. En hij zal niet meer verschijnen zoals hij dat in die 40 dagen daaraan voorafgaand vanaf zijn opstanding had gedaan. Dan weer aan die, dan weer aan die. Nu is hij weg, uit het zicht. En gemeente, dan verbaas je erover wat de discipelen dan vervolgens doen. Dat staat zo niet in Handelingen 1, maar wel in Lucas 24. Dan staat er dat ze naar Jeruzalem teruggaan en dat doen met grote blijdschap. Maar wat is er nou om blij te zijn dan? Is dat nou iets om je over te verheugen? Dat Jezus weg is gegaan. Gemeente, hebben wij de Heer Jezus nou niet juist zo heel hard nodig vandaag? Als je kijkt naar de wereld waarin we leven. Alles wat je daarvan om je heen ziet. Zoveel verschrikkingen van oorlogen, van aanslagen. Honger en leed en onrecht. Pijn, verdriet en tranen. Alom. Maar hebben we dan die opgestane levensvorst die alle macht heeft, hebben we die dan niet nodig om hem te kunnen vragen, Heer Jezus, hoe moet het verder? Hoe moet het verder met deze wereld? Hoe moet het verder ook met mijn eigen leven? Hoe moet het verder met de kerk? Als je om raad verlegen zit, gemeente, zou dat dan niet fijn zijn als je dan ergens naar Jeruzalem of misschien naar Nazareth toe zou kunnen gaan, omdat daar de Heer Jezus nog steeds verschijnt? De opgestane, die alle macht heeft. Wat zou er nou voor reden kunnen zijn dat je blij bent met Jezus' hemelvaart? Nou ja, als je Romeinen 8 leest, dan blijkt dat Paulus Jezus' hemelvaart nou ziet als iets dat een van de, zeg maar, de dragende balken is van het fundament van het geloof. In vers 34 heeft hij het over Jezus Christus, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Weet je, voor Paulus is dus Jezus' hemelvaart iets dat hem nou juist geweldige troost en houvast geeft. En waarom is dat nou? Dat heeft te maken met wat de Heer Jezus daar is gaan doen in de hemel. Hij is niet zomaar weggegaan. Hij is niet weggegaan alleen maar omdat zijn werk op aarde erop zat, of om ruimte te maken voor de Heilige Geest. Dat is ook allemaal waar. Maar er is nog iets anders. Hij is nog niet klaar met zijn werk. Nee, hij is met een duidelijk doel naar de hemel gegaan. Namelijk om daar voor ons te pleiten. Om daar onze advocaat te zijn. Om onze belangen te behartigen. En hoe doet hij dat dan? Nou, gemeente, laat ik dat vanmorgen nou maar zo zeggen. We hebben daar eigenlijk ook over gezongen, daarnet. Voorafgaand aan de dienst. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan om aan zijn Vader zijn handen te laten zien. Die handen met daarin nog de littekens van het kruis. Wat hij dus heeft gedaan, eerst op aarde, aan zijn discipelen, na zijn opstanding, dat is hij nu gaan doen in de hemel. En waarom laat hij nou aan zijn Vader voortdurend zijn handen zien? Nou, om te laten zien dat hij alles volbracht heeft. Dat hij de straf op onze zonden gedragen heeft. Dat hij aan het kruis zijn leven heeft gegeven. Opdat wij zouden worden vrijgesproken. Ja, gemeente, Jezus die zegt in de hemel als het ware telkens weer tegen de Vader: ja, Vader, wat is er daar een ellende op de aarde, die schepping die u zo prachtig gemaakt hebt. En wat een ellende is het in het leven en in de harten van die mensen daar. En wat doen ze elkaar ook veel pijn en wat doen ze elkaar allemaal aan. En ziet hoe ze u en mij vergeten, telkens weer. Maar ik heb voor hen betaald. Het boetebedrag heb ik voldaan. U krijgt er misschien ook wel eens zo'n acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau. Een boete voor te hard rijden. Wil je even betalen? Zoveel euro. Stel dat iemand zegt: ik betaal. Ja, maar ik heb echt zelf gereden. Het is mijn schuld. Dat weet ik. Ja, maar ik betaal hem wel. Dan zeg je, nou, dat is heel aardig, dankjewel. Maar wat nu als het geen geldbedrag is wat u zou moeten betalen? Maar als je nou zou moeten betalen met je leven? Voor alle overtredingen die je hebt gemaakt. Als je de doodstraf verdiend hebt. Als er dan iemand is die zegt, ik betaal wel. Ja, dan denk ik dat je toch niet alleen maar zegt, dankjewel. Nee, dat gaat natuurlijk veel dieper. Dan staat er veel meer op het spel. Dan gaat het om je eigen leven. Maar gemeente, dat heeft de Heer Jezus nou gezegd. Hij heeft gezegd, ik betaal wel met mijn leven. In jouw plaats. Jij zou moeten betalen. Jij bent schuldig. U bent schuldig. Maar wat u niet geven kan. Want het zou je alles kosten. Het zou je wegvagen. Dat geef ik. Ik betaal met mijn leven. En dan schrijft Paulus. Wie is het die verdoemt, die veroordeelt? Wie is het die je aanklaagt? Wie is het die je wijst op je fouten en op je zonden en op je ongerechtigheid? Wie is het die daarom moet zeggen, je hebt je leven vergooid. Het is verloren. Des doodschuldig. Ja, dat is Christus. Maar dan wel die Christus, zegt Paulus, die gestorven is en die is opgewekt. Die nu aan de rechterhand van de Vader is en daar voor ons pleit. Hij zegt er dus achteraan, zij verdienen straf. Maar Vader, ik heb voor hen geleden. Ik ben voor hen gestorven. Spreek hen vrij, om mijnentwil. Kijk, en dat is nou de troost van hemelvaart. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan, niet om daar op zijn lauweren te rusten. Hij is naar de hemel gegaan om het werk dat hij op aarde volbracht heeft bij zijn Vader in te brengen. Om als je advocaat de belangen te behartigen en erop te wijzen, maar ze zijn vrij. Niet omdat ze onschuldig zijn, maar omdat ik voor hen heb betaald. Een advocaat dus die tegelijkertijd zelf de straf al gedragen heeft. Kijk, en wat heeft een advocaat nou nodig om een beklaagde goed bij te kunnen staan? Nou, ik denk een paar dingen. Allereerst, kennis van de rechtsregels en de rechtsstukken en van de aanklacht. Ik hoor wel eens van mensen die naar het ziekenhuis zijn gegaan, dat ze bij een dokter komen daar in het ziekenhuis die hun dossier niet kent. Hun ziektegeschiedenis. Die man heeft dat dan kennelijk niet gelezen, geen tijd voor gehad of zo. Tenminste, dat vermoed je dan, hij zal dat natuurlijk nooit zeggen. En dan kan het zijn dat je in een gesprek met zo iemand dat wel meteen merkt. Van ja, hij kent me eigenlijk helemaal niet. Hij weet helemaal niet waarvoor ik hier precies kom. En zeker als er al heel wat is gebeurd in je leven, dan op dat gebied, op medisch gebied, dan kan het zijn dat je dat gevoel krijgt. Nou, met een advocaat is dat natuurlijk precies zo. Als je een advocaat hebt die niet op de hoogte is van de aanklacht, die het allemaal niet precies weet, of die zich niet goed heeft ingelezen, niet op de hoogte is van de details van je zaak, ja, dan kan die je natuurlijk ook niet goed vertegenwoordigen in de rechtbank. Nou, gemeente, de Heer Jezus die heeft nou heel precieze kennis van de aanklacht die er tegen u en mij loopt. En misschien dat hij dat nog wel beter weet dan dat wij dat weten. Want wie van ons zal nu zomaar zeggen, ja, ik ben schuldig. En niet een beetje, maar ik heb zelfs de dood verdiend. Dat zeggen wij toch doorgaans niet zo snel. Natuurlijk, wij zijn bereid om te zeggen dat we allemaal fouten maken in ons leven. En er gaan dingen mis en daar heb je soms ook wel last van. Dat je denkt, hé, dat had ik anders moeten doen. En dan voel je nog wel iets van schuld ook. Maar dat het nou zo erg is, gemeente. Is het echt zo erg? Des doods schuldig? Kijk, Kijk, als je die vraag stelt, gemeente, is het echt zo erg? Dan zeg je eigenlijk, was het nou wel nodig dat de Heer Jezus aan het kruis stierf? Dat hij betaalde met zijn leven. Maar nou zegt de Heere God in zijn woord ja. Dat was nodig. Misschien dat je niet eens je eigen aanklacht en de regels die daarbij gelden precies begrijpt. Maar kijk dan maar naar Jezus. Hij is aan het kruis gestorven. Zo erg is het met je gesteld. Want eigenlijk, gemeente, hadden u en ik daar moeten hangen. Zo diep gaat onze ellende. En Paulus die schrijft daar eerder over in Romeinen 8. Dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen. Dat wil zeggen, het gaat allemaal dood. Het is vruchteloos. Voor God, als zijn geest er niet zou zijn, als die niet zou werken, als die geen vruchten en gaven zou geven, dan zou het op aarde allemaal vruchteloos zijn. Maar nu wijst Jezus op zichzelf. Ik ben de dood gestorven. Mijn leven is aan de vruchteloosheid onderworpen. Terwijl hij zo'n leven vol van vrucht heeft geleid. Maar toch is hij gestorven. Opdat wij vrijgepleit zouden worden van onze vruchteloosheid. En wat heeft een advocaat nou nog meer nodig? Niet alleen kennis van het dossier en de aanklacht, maar ook kennis van degene wie hij bijstaat. Zou dat ook niet een verschil maken? Ik ben niet zo goed op de hoogte van wat advocaten wel en niet moeten en mogen doen. Maar ik stel me zo voor dat het voor een advocaat ook belangrijk is om te weten wie zijn cliënt is. Wie die precies bijstaat. En als er iemand is die er misschien wel extra aan het hart gaat, dan zal zijn inzet vast nog vuriger en krachtiger zijn dan ooit. Nou gemeente, dat brengt ons bij het tweede. Voor wie pleit Jezus nu eigenlijk? Is dat voor iedereen? Kent Jezus iedereen even goed? Ja, hij kent ieder mens, zoals de Heere God ieder schepsel kent. Maar kent iedereen ook Jezus? Kent u de Heer Jezus eigenlijk? Ja, niet alleen van naam, maar persoonlijk. Is hij u dierbaar? Heb je in hem je verlosser leren kennen? Romeinen 8 heeft het ook over uitverkorenen, vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Dat wordt je uitverkoren. Daar kan misschien wel een heleboel bij u losmaken. Dat kan voor u misschien wel zo'n signaalwoord zijn, zo'n bijbelwoord. Waarbij er meteen iets in je loskomt van, ja zie nou wel. Dan is toch nog allemaal maar de vraag. Dan is toch maar de vraag of de Heer Jezus nou aan de rechterhand van de Vader ook voor mij pleit. Want hij doet dat alleen voor de uitverkorenen. En ben ik dan wel uitverkoren? Maar gemeente, over wie heeft Paulus het nu? Wie zijn die uitverkorenen? Nou, dat staat in vers 28. Moet u even teruglezen. We zijn in vers 31 begonnen, maar vers 28. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Nou, daar hebt u het nou. Het gaat om hen die God lief hebben, namelijk hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Ben jij geroepen? Nou gemeente, als u straks de kerk uitgaat, dan kunt u nooit meer van uw leven zeggen dat u niet geroepen bent. Als dit uw eerste kerkdienst was, al niet meer. Want God roept u vandaag. Hij roept je om omhoog te kijken. Om naar hem in de hemel te kijken. Niet naar beneden, naar je omstandigheden, naar jezelf, naar je zonde, naar je ongerechtigheid, naar alles wat er is. Maar omhoog. Naar de hemel. Waar hij zit. die gestorven was, maar die is opgestaan, die alles heeft voldaan en die aan de rechterhand van zijn vader zit en daar voor al de zijnen pleit. En hij roept je. Hij roept je. En hebt u hem lief? Alle die hem lief hebben, hebt u hem lief? Want dat is dan uw antwoord aan hem, als het goed is. Hebt u hem lief? Stel je je vertrouwen op hem. Stem je in met wat hij zegt. Ga je in geloof en in gehoorzaamheid achter hem aan. Als je vandaag zijn stem hoort, die roepstem, verhard je niet, laat je lijden, ja, dan hoor je bij hem. Dan ben je van hem. En dan hoef je niet in te zitten over die vraag, ben ik nou wel uitverkoren? Want dat blijkt dan wel uit het werk dat God zelf in je leven doet. Want dan word je van vruchteloos al meer vruchtdragend. Uit het feit dat de Heere God en Christus belangrijk voor je zijn geworden. Zoals ze dat ook belijden met de Dordtse leerregels. Als het dan gaat over de verkiezing, over dat uitverkoren zijn, dan staat er in de Dordtse leerregels dit: let op de vruchten van de verkiezing. En wat zijn dat dan? Geloof in Christus, kinderlijke vrezen van God, ontzag voor hem, eerbied voor hem, droefheid, verdriet over wie je bent in jezelf, zondig en onrein, en ook een verlangen, een diep verlangen, om gerechtigheid te vinden en te doen. Gemeente, Jezus die bidt bij de Vader voor allen die van hem zijn. En van hem ben je en word je door het geloof. Door te antwoorden op zijn roepstem. En je vertrouwen te stellen op hem alleen. Niet op je eigen kracht. Niet op wie je zelf bent of op wat je eigen goede bedoelingen zijn. Nee, door je vertrouwen te stellen op wat hij gedaan heeft. Op Golgotha. Daar ligt de zekerheid van het geloof. En zo leert Hemelvaart ons wat hij dan ook vandaag nog steeds doet. Om ook daar je vertrouwen op te stellen. Namelijk pleiten bij zijn vader. En dat hij zijn handen laat zien aan zijn vader. Want dat mag je dan hoop en moed geven. Want dat brengt ons bij het derde. Wat dat dan mag betekenen. Dat Jezus daar is. Dat hij voor ons pleit. Gemeente, Paulus die wil die christenen in Rome eraan herinneren. Dat Jezus voor hen pleit. Opdat ook zij moed zouden vatten. Want ze hebben het moeilijk. Maar gemeente, laat het eens tot u doordringen. Jezus die voor u bij de Vader pleit. Die je naam noemt daar in de hemel bij de troon. De Heer Jezus, die als het ware bij elke zonde die wij doen, elke dag weer. Elke misstap die wij begaan. Elke keer als we onze schuld weer vergroten. Doordat we de Heer niet de eer geven die we hem verschuldigd zijn. Die elke keer, telkens maar weer, je naam noemt en bij zijn vader zijn handen laat zien. En als je verbitterd bent, in wrok, in boosheid, als je misschien wel vastzit in een web van leugens en bedrog, verstrikt in een schijnleven, als u verlangt, gemeente, naar vrede met God, naar vrede met je naaste. Maar hoe? Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. Dan pleit hij voor je. Hij komt voor je op. Bij de Vader, ja, hij zit daar in de hemel. En hij brengt uw zaak voor het aangezicht van God. En als het je aanklaagt, gemeente, dan wijst hij op zijn handen. Er is betaald. Het is goed. En ook bij dat andere, gemeente, want niet alleen het persoonlijke, ook wat de zonde in de wereld, in de schepping teweeg brengt. Want als wij om ons heen kijken, dan zien we dat. Hè? Niet alleen wij zelf zijn aan de vruchteloosheid onderworpen. Als je eerlijk bent voor God, dan, dan moet je dat zeggen en ontdekken. Maar als je het nieuws gewoon wat volgt, de wereld waarin wij leven, en je ziet het allemaal voorkomen, dan zie je het allemaal voorbij komen. Gemeente, dat hele rijtje wat Paulus hier ook opzond: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. En om dan te mogen weten en te geloven, maar Jezus pleit voor zijn kerk. Geeft dat geen rust? En als je niet meer weet wat je bidden moet, dan bidt Jezus voor je. Ja, dan, zei Paulus, dan komt de geest ook je zwakheden te hulp. En als je lichaam aftakelt door ziekte of ouderdom, is dan over. Als je psychisch in het donker zit, heb je dan nog iets om aan vast te klampen? Ja, weet dat de Heer Jezus voor u bidt bij de Vader. Vertrouw Hem maar. En laat het maar tot in je hart doordringen. Hij weet van me af, Hij kent me precies en Hij noemt mijn naam. Hij staat voor me in. Ik hoef me niet te schamen. Ik hoef me niet te verbergen. Te verontschuldigen. Hij is bij de Vader als de gestorvene die ook is opgewekt. En voor Hem is niets te wonderlijk, gemeente. Hij kan de hardste harten verbreken. Merkt u de troost en de vrede die dat geeft? Dat is nou dezelfde vrede als waar Paulus Romeinen 8 ook mee afsluit. Namelijk, als dat het nou is, en het is zo, ja, dan is er ook niets meer wat je nog zou kunnen scheiden van de liefde van Christus Jezus. Als Hij van u is en u bent van Hem, wat er ook gebeurt, dan is je toekomst zeker. Want die ligt veilig opgeborgen, niet ergens hier op aarde, maar in de hemel. En daar kan geen kwade macht nog bij. Niets en niemand kan dat verbreken. Weet je, de Fransman Charles Blondin, leefde in de 19e eeuw, was een beroemde koordanser. En hij stak verschillende keren de Niagara watervallen over, op een koord dat daarover gespannen was. En over die man gaat het volgende verhaal. Hij kreeg een keer de vraag wat nou het geheim was van zijn kunsten. En toen zei hij: nou, als ik op dat koord, dat touw loop, als ik dan naar beneden zou kijken, dan gaat het mis. Maar ik kijk altijd vooruit. Naar een teken dat ik aan de overkant op de rotsen heb aangebracht. En zolang ik daarnaar kijk, dan gaat het goed. Kijk, zo is het in ons leven nou ook. Als wij gaan kijken naar wat van ons is, naar hoe de wereld is, dan gaat het mis. Als je daar je vertrouwen op stelt, gaat het mis. Maar als je nou kijkt naar de Heere Jezus. En nee, die is niet hier ergens op aarde. Hij is in de hemel, bij zijn Vader. Als je nou richt op Hem. En je stelt je in dienst van Hem. Dan bepaalt Hij de richting van je leven en dan gaat het goed. Dan kom je veilig aan de overkant. Want daar staat Hij zelf voor in. Hij zal al de zijnen, al de uitverkorenen, dat is iedereen die door Hem werd geroepen en die aan die roepstem gehoor heeft gegeven en Hem lief heeft. Iedereen die het niet meer bij zichzelf zoekt, die niet in zichzelf de rechtvaardigheid zoekt, maar die alleen nog maar kijkt naar de Heer Jezus en het in Hem zoekt, bij zijn volbrachte werk. Hij zal al de zijnen tot zich nemen, eenmaal volkomen in heerlijkheid. Want als u van Hem bent, dan kan niets je nog scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heer. Geen dood en geen leven, geen engelen, geen overheden, geen krachten, geen tegenwoordige, geen toekomstige dingen, wat de toekomst ook brengen zal. Geen hoogte, geen diepte, ja, helemaal niets kan je dan nog scheiden van de liefde van God. Gemeente, laat Hem dan ook uw Heere en advocaat mogen zijn. Want Hij is als advocaat bereid bij Vader op te treden. Hoor dan hoe hij bidt, hoe hij pleit. Ik heb voor hen geleden. Ons hoofd, hij ging ons voor naar huis, als pand aan ons gegeven. Hij haalt zijn lidmaten eens thuis, om daar met hem te leven. Amen. Laten we nu danken en bidden. We willen onze voorbeden denken aan zuster Tineke Grevers, die in het ziekenhuis in Ede is opgenomen met een vermoeden van darmontsteking. We willen ook in onze dankzegging denken aan Luc van Doren en aan Albert en Mirjam, zijn ouders. De afgelopen week zijn er uitslagen gekomen in verband met de gehoorproblemen. Luc is doof geboren en daaruit is gebleken dat het in de toekomst waarschijnlijk mogelijk zal zijn om met een gehoorimplantaat hem daarbij te helpen, zodat hij weer horend kan worden. U begrijpt dat dat voor hem en ook voor zijn ouders een heel bijzonder iets is, en dat dat de toekomst ook heel anders maakt. We zijn er dankbaar voor. En we willen ook danken voor Matthijs van Velde. Hij is in de afgelopen week geopereerd aan zijn kaak. De operatie is goed verlopen en hij is inmiddels ook weer thuis. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u in onze gebeden, want dat is de weg die we mogen gaan. Heer Jezus, u bent in de hemel immers. En u heeft ons het gebed gegeven als een middel om bij u te komen, om voor uw troon te komen. En heren, we hebben gehoord hoe u daar bij uw Vader pleit. Voor allen die van u zijn. U noemt de naam, u kent ze. Ja, heren, en uw roepstem gaat uit. Daarvoor heeft u de discipelen ook de opdracht gegeven voor uw hemelvaart. Om de wereld in te gaan. En het evangelie te verkondigen aan alle volken. Opdat de roepstem zou uitgaan en u ook ons zou roepen vanmorgen. Heere, geef dat wij die roepstem zullen beantwoorden. Misschien dat we dat ook al deden in ons leven. Heere, we willen u dan danken dat we mogen leven in dat licht. En wilt u dat licht dan ook laten schijnen in onze duisternis? Heere, als we dat nog niet hebben gedaan en we leven nog los van u, aan u voorbij. Heere, hou ons dan stil. Want we zullen nooit kunnen zeggen, als we deze dienst hier in de kerk of thuis hebben beluisterd, dat u ons niet geroepen hebt. Dat deed u ook vanmorgen. Heere, we willen u danken dat u ons als gemeente daarvoor ook samenbracht. En dat we mogen weten, Heere, dat u daar in de hemel bent, ons ten goede, met het oog op ons heil. En dat u ook precies weet, Heere, wat we nodig hebben. Veel beter dan dat wij dat van onszelf weten. Ja, we denken het zo vaak te weten. Heere, vergeeft u dat ons. Geef dat we ons mogen uitleveren aan u. Want Heer Jezus, u bent gestorven immers. Opdat u de straf zou dragen die wij hebben verdiend. Die straf, Heere, die we ook elke dag opnieuw nog weer meer verdienen. Omdat we onze schuld vergroten. Heere, kom met uw Heilige Geest. Laat het dan ook Pinksteren gaan worden. Opdat we niet langer alleen maar aan de vruchteloosheid onderworpen zijn. Maar er vruchten zouden komen ook in ons eigen persoonlijke leven. Vruchten van geloof en bekering, de vrucht van uw geest. En Heere, laat dat ook in deze wereld mogen komen. Heere, we zien zoveel ellende. We zien zoveel gebrokenheid. Deze wereld bloedt uit 1000 wonden, Heere. Wij willen u bidden voor allen die zich inzetten. Om die nood tegemoet te komen. Waar dat maar mogelijk is met onze menselijke middelen. En ook de beperkingen die daarbij gegeven zijn. En Heere, we danken u. Als we ons daarvoor mogen inzetten. Als ook gemeenteleden vanuit onze gemeente dat mogen doen. Op verschillende wijzen. Heere, wilt u ook bij hen zijn. En we willen u vragen, Heere, om uw hulp. Dat ook wij in onze eigen omgeving de nood van mensen mogen zien. En Heere, geeft u ons dan ook de gelegenheid om goed te doen aan onze naasten. Heere, we willen u bidden of u zo met ons wil zijn. Of met onze gemeente, wilt u de koning zijn ook van onze gemeente. Dat u het voor het zeggen heeft. Dat we ons dan ook telkens oriënteren aan uw woord. Dat richting geeft, dat als een gids mag zijn. Een lamp voor onze voet. Heere, wij bidden u voor Tineke Grevers die in het ziekenhuis werd opgenomen. Heere, wij bidden u of u met haar wil zijn. Geef dat duidelijk zal worden wat er met haar aan de hand is. Dat u de onderzoeken zegenen en heeft dat ook de behandeling, als die wordt ingezet, dan door u gebruikt wordt tot heling en genezing. Zodat ze ook weer naar huis zal kunnen terugkeren. Heer, wij bidden u voor Matthijs van Velden. We danken u dat de operatie die hij moest ondergaan, een ingrijpende operatie, goed is verlopen. Wilt u nu ook verder met hem zijn, Heer, en geef hem verder herstel. Ondersteun hem met uw heilrijke hand. Heer, wij bidden u voor Luc van Doren en voor Albert en Mirjam. We danken u, Heer, voor de goede uitslagen. Wat is het heerlijk om dat te kunnen vernemen. Dat in de toekomst Luc horend zou kunnen worden. Heer, ze hebben het als een wonder ervaren. Als een verhoring van vele gebeden. We willen u dan ook de eer brengen voor wie u bent en wat u gedaan hebt. En Heere, wanneer er in de toekomst dan ook nog veel behandeling nodig zal zijn, wilt u dat ook zegenen? Gaat u daarin dan ook mee? Heere, wilt u met ons meegaan als we hier vandaan gaan? Zegen ons op deze dag en wilt u ons als gemeente ook weer samenbrengen? Aanstaande zondag, de diensten die dan mogen plaatsvinden als u het ons geeft. Heere, wees u ook met de kerkendag die morgen in ons kerkgebouw en daaromheen gehouden zal worden. Als vele broeders en zusters uit het hele land hier ook zullen zijn, wilt u ook een goed samen zijn geven met elkaar. En hoor zo naar onze gebeden, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die aan de rechterhand is in de troon, die ook voor ons pleit. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 68, daarvan het 9e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.